Halleluja. Ik heb er vandaag boven gezet dat hij een geestelijk huis aan het bouwen is. En ik heb dat namelijk uit 1 Petrus hoofdstuk 2. En ik zie er naar uit om daar wat over te zeggen. En ik ben erg benieuwd wat daar voor naar buiten komt. Ik kom er al meer achter dat wij, dat niet alleen ik, maar dat er zoveel in ons is gezaaid van het woord van God. En als wij hem uitdagen om openbaring te ontvangen, dan gaat hij dat naar boven doen borrelen. En daarom ben ik elke keer weer benieuwd wat hij uiteindelijk naar boven doet borrelen. Amen. Ik heb wel een idee, want ik ben er natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar je weet het nooit. Want toen ik vanmorgen hier naartoe kwam, toen dacht ik, Vader, dank u wel dat u gewoon gaat openbaren. En dat u gaat openbaren naar een ieder van ons. En ik wil daar gewoon nog eens even een paar dingetjes van zeggen. We hebben allemaal een verschillend karakter. We hebben allemaal een bepaalde leeftijd bereikt. En die hebben we allemaal op een verschillende manier bereikt. De ene heel soepel. En de andere heel dynamisch. Weer een ander vanuit weet ik welke situatie. Dus we zijn allemaal verschillend. Dus als God openbaart op één manier, dan heeft hij een probleem. En dan heeft hij een probleem met de mens. En God die wil namelijk geen probleem met de mens hebben. Ik kom eraan namelijk al meer achter dat God echt een papa is. En ik vind het eigenlijk zo heerlijk dat ik zelf ook een papa ben. En dat ik een papa ben van 5 verschillende kinderen. En ik zie naar ze, gisteren was ik er bij 1. En die had net een nieuw huis gekocht. En we stonden in de badkamer. En dan had ze een kastje gekocht. En dat kostte 12 euro. Dat vond ze helemaal geweldig. En in de muur zat er namelijk een gat. Want er was, met het bikken was ze namelijk doorheen gegaan. Toen zei ik tegen haar, ik zei, maar daar moet je gewoon spachelpoets op doen. Nee, pa, spachelpoets kost geld. We doen wel. Dat is nou een dochter van mij. Daar moet je nou papa over zijn. En eigenlijk dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens kijken of ik nog een paar spaarcenten heb. En dan ga ik kijken of ik een spachelaar kan vinden. Die haar huis gaat spachelen. Hè? Oh, dat is een beetje stuk. En dat is gewoon, dan heb je gewoon een mooie muur. Hoef je niet meer te behangen. Dan kan je eventueel schilderen. Maar toen dacht ik weer over na. Ik denk, ik kan er 3000 aan besteden. Ik kan er 5000 aan besteden. Maar ze gaat het niet fijn vinden. Want ze wil, zodat zij het wil. Vind je dat niet geweldig? En dit is onze papa. En ik ga je zeggen dat ik naar haar luister. Niet altijd. Maar ik stapte in de auto. Ik reed weer naar huis. Ik denk, oh ja. Ik hou van dat mens. En dan kost het me nog geen geld ook. Ik ben namelijk een papa aan het schilderen. En ik kom er al meer achter dat God zo ook in elkaar zit. Hij kijkt naar je. En hij zegt, Ria, ik weet wel dat je graag mooi eruit ziet. Daarom hou ik van je. Amen. En dan heb je het gevoel dat je gewoon je mooi kan maken. Als je 's morgens je bed uitstapt. Amen. En een ander die denkt, ja, maar ik laat mijn baard lekker staan. Het maakt me niet uit hoe dat eruit ziet. En ook dat vindt hij geweldig. En ik vind dit zo fantastisch. Het is geen kwalificatie hoor, Hans. En weet je, doordat hij zo'n papa is, kan hij jou en mij gebruiken. En dat doet hij, dan kijkt hij naar jou, dan kijkt hij naar mij. En dan denk je, oh, hoe zal ik dit gaan klaren? Hoe zal ik tot hem gaan spreken? Hoe zal ik dit hun wijs maken? En daar is onze Vader mee bezig. En daar ben ik zo van overtuigd. Ik ga met jullie lezen 1 Petrus hoofdstuk 2 en dan begint hij gewoon, dit is Petrus die dat schrijft, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Nou als je de eerste zin leest, dan denk je, oh, moet ik weer? Maar God die zegt, je bent opnieuw geboren. Alle zonden, alle ongerechtigheden, die reken ik je niet toe. Alleen, Petrus zegt hier, gaat hier nou gewoon eens in wandelen. Besef maar gewoon dat je nieuw leven hebt ontvangen. En ga als pasgeboren kinderen gewoon naar die onvervalste melk. Dan gaan we verder. Opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En komt tot hem de levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die geloof geldt dit kostbare. Als je niet gelooft, dan heb je 7 en 8, maar ik ga naar 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Je bent een heilige natie. Je bent een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. Eens was je niet zijn volk, nu echter ben je Gods volk. Eens zonder ontferming, nu met ontferming aangenomen. Is dit niet een geweldig gedeelte? Dus uiteindelijk zien we dat God wil dat we een geestelijk huis vormen. En als we naar de afgelopen tijd kijken, over datgene wat God namelijk aan het zeggen is. Hij zegt namelijk dat hij zelf zich verzoend heeft met de mens. Weten we het nog? Zullen we dat ook even lezen? In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want als we het over de onvervalste melk hebben, dan hebben we het daar namelijk over. Dan hebben we het namelijk over als we pas geboren zijn, dan hebben we gewoon het fundament nodig. Dan hebben we gewoon de pure melk nodig van hemzelf. En je moet maar eens gewoon bedenken, als baby vraag je helemaal niet om melk. Je krijgt het gewoon. Ook als je de hele nacht geblerd hebt. Dan krijg je gewoon de melk. Dan krijg je gewoon de onvervalste melk. Waarom? Om datgene in de baby tot ontwikkeling te laten komen wat er latent aanwezig is. Amen. Want als er geen voedsel, als er gelijk een biefstuk voorgehouden wordt, dan zal dat niet goed komen. Er moet eerst een aantal zaken ontwikkelen. Zo is het ook met jou en mij. En dit gaan we beseffen. We gaan beseffen dat wij ooit opnieuw geboren zijn. En dat we die onvervalste melk, dat we die nodig hebben. En wat die onvervalste melk is, dat is dit. Ik ga het weer even lezen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. En ik begin vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat zegt Paulus. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand meer naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Wat hield die verzoening in? Dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hen die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Laat u met God verzoenen. En ik heb daar de klemtoon gelegd de afgelopen tijd. Laat je met God verzoenen met de verzoenende God. Met zijn verzoening. Wat was ook weer zijn verzoening? Zijn verzoening is dat hij jouw zonde niet toerekent. Dat betekent dat je wel zondigt, maar hij rekent het niet toe. Jij moet maar eens van jezelf uitgaan. Eigenlijk kan je dat niet handelen. Want jij bent van nature, ben je bezig voor wat, hoor wat. Uiteindelijk is dat hetgene waarin we geboren zijn vanuit onze mama. Maar God die zegt, hey, ik wil dat je je beseft dat je een nieuwe schepping bent. Dat je volledig vernieuwd bent, dat je een nieuwe gedachte hebt gekregen. En die nieuwe schepping, die hebt namelijk weer opnieuw weer die onvervalste melk nodig. En wat is nou die onvervalste melk? Dat is de wetenschap dat je zonde niet wordt toegerekend. Ik vind dit eigenlijk zo sterk. Je kan zeggen, je zonden worden vergeven. En dat is natuurlijk ook zo. Maar hier staat gewoon, de zonden worden niet toegerekend. Als je zonde vergeven wordt, dan kan het nog wezen dat hij de schrijver ervan uitgaat dat je niet zondigt. Maar hier wordt gewoon duidelijk gezegd, hey, je zondigt wel, maar ze worden niet toegerekend. Waarom niet? Ik ga je zeggen om het feit dat God namelijk een geestelijk huis wil bouwen. En als hij een geestelijk huis wil bouwen, dan moet hij namelijk het heft in handen nemen. Dan kan hij het namelijk niet overgeven aan de schepping die uiteindelijk naar de vijand geluisterd heeft. Dan kan hij het niet overlaten aan de grillen van datgene wat er op aarde gebeurt. Dus het is nodig dat hij een vast patroon heeft waar dat hij vanuit kan bouwen. En dat vaste patroon is de hemel. Dat is hij zelf. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En uiteindelijk heeft hij gekozen om de Heilige Geest, de Godheid, de Geest van God zelf, om die naar de aarde te sturen, niet zomaar laten bewegen in de atmosfeer. Dus daar moeten we ook op letten. Soms gaan we de Heilige Geest uitnodigen. Ja, waar vandaan? De Heilige Geest is in ons. En dat is namelijk zo belangrijk. Ik zie namelijk dat er heel veel fout gaat als wij de Heilige Geest uitnodigen. Want dan weet je niet welke geest hij naar je toe haalt. Maar je geest die in jou woont, daar heeft Jezus namelijk voor gebeden. En dat is namelijk de juiste geest. Want Jezus die gaat niet zomaar een geest naar zich toe halen en naar jou toe brengen. Hij is echt bezig met een enorm plan. Want er gaat een geestelijk huis gebouwd worden. En dat geestelijke huis, er is een bouwmeester voor die dat namelijk gaat uitwerken. En daarom is het belangrijk dat wij eens even te pakken nemen wat die onvervalste melk nou uiteindelijk is. Wij hebben het heel vaak over de genade, de onverdiende gunst. En ik kan me er bijna niet van onttrekken dat die onvervalste melk, dat dat de genade is. Dat dat uiteindelijk de genade van God is. En wij denken en wij roepen vaak, ja, hey, maar we moeten nu eens vast voedsel nemen. Maar ik ga je zeggen, als ik naar mezelf kijk, ik heb nog steeds die melk nodig. Volgens mij krijg ik het vaste voedsel wel in de hemel. Want dan kan ik van aangezicht tot aangezicht de Christus zien. En dan kan ik meebeleven wat hij werkelijk wil. Maar ik geloof, als wij willen dat wij meebouwen, dan moeten we gaan beseffen dat wij namelijk gekozen zijn door hem. Niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekken. Dus met andere woorden, je bent uitverkoren in hem. Je bent niet uitverkoren omdat je zo heet of dat je ergens vandaan komt. Nee, als je Jezus Christus aanvaardt in je leven, dan heb je de uitverkorene te pakken. Want Jezus is de uitverkorene. Amen. En misschien is dat nog wel eens goed om na te denken voordat de aarde er was. Toen had je namelijk de hemel en dan had je God, dan had je de Zoon en dan had je de Heilige Geest. Maar er waren ook heel veel engelen. En een van die engelen, dat was namelijk degene die de lofprijzing en een aanbidding deden. Volgens mij, ik weet niet of die toen al Lucifer heette, maar nu heet hij Lucifer. En uiteindelijk zien we dat er eigenlijk een gevecht in de hemel was. Want Lucifer die wilde de grootste zijn. En die kon het niet hebben dat de Christus, de Zoon van God, naar voren geschoven werd. En uiteindelijk is het daar allemaal misgegaan. Maar God die zegt, ik heb namelijk mijn Zoon naar voren geschoven. Hij is de uitverkorene. Hij is degene waar alles opgebouwd wordt. Hij is de hoeksteen van dat gebouw. Wat ik namelijk ga bouwen. En als we dat gewoon pakken, dat het zijn plan is, dat het zijn initiatief is, en dat hij bij jou op bezoek is geweest, dat hij naar jou hebt gekeken, en dat hij gedacht hebt, die moet ik erbij hebben. Ik ga de Christus aan hem voorstellen. En zodra dat die persoon ja zegt, dan kan ik de Christus in de vorm van de Heilige Geest kan ik in hun planten. En dan heb ik het heft in handen. Ik heb het over God. Ik heb het niet over niemand anders. Ik heb het niet over een beweging. Ik heb het niet over een kerkgenootschap. Ik heb het over God de Vader. Die alles gemaakt heeft. En die is gewoon bezig. En zijn eerste punt is geweest dat hij zijn Zoon aan het kruis nagelde. Waarom? Om uiteindelijk alle mensen te laten sterven die het niet redden. Daarom staat er in 2 Korinthe 5, één voor alle gestorven. Dus zijn wij alle gestorven. En ik vind het eigenlijk zo mooi als ik dan aan God denk, en dan even in zijn huid kruip, dan denk ik, wauw, wat is dit doordacht. Want stel je voor dat er mensen uitverkorenen waren, dan moest hij altijd op zoek en moest hij zich afvragen, is hij nou uitverkoren of niet? Is hij nou uitverkoren of niet? Is hij nou uitverkoren of niet? Nee, hij heeft het gewoon naar één persoon gebracht. En hij komt dan gewoon, wil hij deze uitverkorene in je leven? Ja, dan ben je een kind van God. Ja, dan ben je een kind van God. Ja, dan ben je één van mijn bouwstenen. Amen. Want ik ben een geestelijk huis van plan om te bouwen. En daarom zegt hij, hey, ga gewoon beseffen dat ik het allemaal uitwerkt. Want die onvervalste melk, wat krijgen we die ook weer? Opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, tot heiligheid, tot bestemming. Dus uiteindelijk gaat het daarom. Dus we hebben allemaal die melk nodig. Is helemaal niet verkeerd. En misschien is dat vandaag je openbaring. Om gewoon eens even de Bijbel in te duiken. En gewoon eens te beseffen. Wat zal nu die pure melk zijn? Als je naar Deuteronomium gaat. En je gaat er alle wetten en alle regels lezen. Dan denk ik dat je echt aan de zware kost zit. Dan denk ik dat je niet de melk te pakken hebt. Snap je? En zo ga je gewoon, ga je bedenken. En dat hoef je allemaal niet hetzelfde uit te komen. Voor de een is het dit, de ander is het dat. Maar als het maar iets teweeg brengt in je, dat je dichter bij God komt. Dat je dichter bij je gedachten komt van oké, ik ben vergeven. Mijn overtredingen worden niet toegerekend. Want dat is hetgene wat God namelijk wil. En dan, dus dan zijn we aan het opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, kom tot hem de levende steen, de hoeksteen. Als je tot die levende steen komt, daar hadden we het net over, dat is Jezus Christus, dat is degene die uiteindelijk uitverkoren is, dan word je namelijk zelf die levende steen. En dat is wel belangrijk om dat te weten. Want anders ga je anderen aan de cursussen volgen om die steen te worden. Er zijn ook wel cursussen, dan moeten we discipelschaptraining, is niks mis mee. Alleen je wordt er nooit geen discipel van. Want discipel ben je als je die Christus tot je genomen hebt. Want dan ben je zijn volgeling. En dan ben je gewoon discipel. Amen. Dus dan weet je gewoon, hey, hij is voor mij en niet tegen mij. Hij zal alles medewerken ten goede. Daarom, als je zondigt, als je even verkeerde stappen maakt, maak je niet druk. Hij zal alles medewerken ten goede. Amen. Dit kan je met je ziel, met je gevoel niet begrijpen. Want het is eigen schuld, dikke bult. Maar bij God is het geen eigen schuld, dikke bult. God die wil namelijk het goede uit jou halen. En die weet al lang dat er nog verkeerde dingen in je zitten. Maar hij schuift dat gewoon aan de kant. En hij is op zoek naar het goede. Hij is op zoek naar het rechtvaardige. Hij is op zoek naar die steen. Die levendmakende steen. Ik vind het ook zo mooi toen ik hiermee bezig was. Toen dacht ik ineens aan 1 Korinthe 15 vers 45. Adam, dat is een levende ziel. En Christus is een levendmakende geest. En wie hebben we in ons? Adam, die hebben we nog steeds in ons, want we zijn geboren. Maar we hebben een nieuw leven en daar hebben we de Christus. De levendmakende geest. En waarom is er nou een levendmakende geest? Omdat je dood bent. Heel simpel. Daarom is het belangrijk, als wij dit zeggen, dat we daar altijd even een vraagteken achter zetten. Van, maar waarom zou hij dit nou zeggen? Schijnbaar heeft hij wat ontdekt in de mensheid, waarin hij iets moest doen, waardoor dat hij uiteindelijk die levendmakende geest in ons plant. Want hij wil sowieso dat geestelijke huis, dat wil hij namelijk bouwen. Daar wil hij namelijk uitkomen. En ik moet je zeggen, als ik naar de geschiedenis kijk, als ik om me heen kijk, dan gaat het niet vanzelf. Ik ga je ook zeggen, als ik de openbaring van God krijg, die wij de afgelopen tijd krijgen, dan begrijp ik ook een aantal dingen. Waarom dat het nog steeds niet lukte. Als we kijken naar een beweging, van rond 1900, waar de Heilige Geest uitgestort werd, waar de Heilige Geest zichtbaar werd, en ineens kwamen er mensen die zeiden, er moet ook nog een Heilige Geest zijn. En die Heilige Geest begon zich te manifesteren. Maar je moet eens kijken wat er met die Heilige Geest gebeurd is. Uiteindelijk gingen de mensen, en ik zelf ook, gingen we bezig met de uitingen in plaats met de persoon Heilige Geest. En als we naar de uitingen kijken, dan zien we dat dat heel spectaculair is. Dat roept heel veel mensen samen. Drommen komen, ze staan gewoon in de rij. Wij zijn in 1994 zijn we in Toronto geweest. Daar stonden ze, gingen om 7 uur gingen de deuren open. Om 4 uur stonden de mensen al voor de deur. En er stonden hele lange rijen, want ze wilden vooraan zitten. En waarom? Omdat daar een omdat daar dingen gebeurden die een uiting van de Heilige Geest was. Was dat fout? Nee, dat was niet fout. Alleen daar gaat het niet om. Snap je? Dus het hebben uitwerking. Ik moet ook zeggen dat ik regelmatig op de woensdag, als ik daar naar huis rijd, dan voel ik gewoon dat de Heilige Geest om me heen jaagt. Soms is mijn been, en dat is vooral deze, die wil dan gewoon even niet meer wat ik wil. Want dan is gewoon de Heilige Geest er helemaal, die heb die gewoon in bezit genomen. Hoe dat kan, ik heb geen idee. Alleen ik wil daar gewoon niet aan toegeven. Ik wil daar niet op gefocust zijn. Het is gewoon een realiteit. Want als we daarop gefocust zijn, dan gaan we nu zeggen, iedereen die dit merkt, die moet naar voren komen en het wordt één groot spektakel. En is dat verkeerd? Nee, dat ga ik niet afkeuren. Maar nogmaals, daar gaat het niet om. Het gaat om dat hij een huis bouwt. Een geestelijk huis. Amen. En dan zien we dat jij die levende steen bent. En waarom ben je een levende steen? Omdat je het zo goed doet? Nee, omdat je namelijk Jezus Christus toegelaten hebt in je leven. Daardoor ben je die steen. En ga daar nou nooit meer aan twijfelen, of je nou wil of niet, je bent een steen. Amen. En je bent die levende steen. En hij gebruikt je in het huis. Hij gebruikt je daar waar hij wil dat je gebruikt wordt. En komt tot de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Laat u dus ook zelf als levende steen gebruiken. Door wie? Door wie moet je je laten gebruiken? Door God. Zie je wel dat je het zelf namelijk niet in de hand hebt. Je moet het gewoon laten gebeuren. God die doet het gewoon. En hij doet het gewoon op zijn eigen manier. Hij doet het gewoon zoals hij dat wil. En dat vind ik zo fantastisch, want hij doet het gewoon. Ik ga met jullie even naar Jozef. Kennen we Jozef? In Genesis 37 staat het hele verhaal. Ik wou gisteravond vroeg naar bed. En ik lag nog met het licht aan. En ik denk, ik ga nog even het verhaal van Jozef lezen. Maar het werd heel laat, want dat is een heel lang verhaal. Dus dat ga ik nu niet lezen. Normaal slaap ik meestal om 9 uur, zaterdagavond. En nu was dat 10:45. Ik denk, hoe moet ik morgenochtend vroeg op? Dat gaat me niet lukken. Maar ik ben wel enorm blij dat ik dat verhaal gewoon eens even gelezen heb. Jozef, een van de jongste zonen van Jacob, de ene jongste, hij was geliefd door de vader. Maar hij was gehaat door zijn broers. En weet je hoe dat kwam? Hij had namelijk dromen. En die dromen, die logen er niet om. Die dromen, dat waren namelijk, hij was de sterke kerel. En al die broers en zelfs zijn vader, die zullen buigen voor hem. En dan ging hij even, ze even onder hun neus wrijven. Dan gingen ze even vertellen, hey, houd daar wel een beetje rekening mee. Ik ben het jongste broertje, maar er zal een tijd komen, dan ga je voor me buigen. Weet je wat de vader daarover zegt? Hij zegt, hey, jij bent wel mijn mannetje, maar hier moet je mee ophouden. Dat zegt hij namelijk ook. Ik weet niet meer precies waar, je moet het maar eens lezen. Dus uiteindelijk is Jozef helemaal niet zo handig bezig. Maar hij is wel een zoon van Jacob. En de Bijbel die zegt, en de Heere was op zijn leven. Wat betekent dat? Die Heilige Geest, die was op zijn leven. Die was niet in zijn leven, niet in zijn binnenste, want dat kon toen nog niet. Want Jezus was nog niet verheerlijkt. Hij was op hem. Dan was hij ook bij Mozes, dan was hij ook bij Abraham, dan was hij ook bij David, bij Daniel, Elia, Elisa en noem ze maar allemaal op. Deze Jozef, die krijgt gewoon even een opdracht van papa. Hey, je moet even naar de jongens toe, want die zijn de schapen aan het weiden. En ik wil gewoon even weten hoe dat het met ze is. Ze hadden nog geen mobiele telefoon. En ze hadden nog geen app. En ze konden namelijk nog niet. Ze moesten namelijk er zelf heen. En Jozef, die dacht, oké, ik ga dat gewoon doen. Eigenlijk kon hij ook wel bedenken, dit gaat niet goed aflopen. Want die jongens die pruimen mij gewoon niet. Die willen mij gewoon niet zien. Maar hij doet het gewoon. Hij gaat gewoon die kant op. Dan kan hij ze niet vinden. Dan gaat hij iemand vragen. Hey joh, heb je ze soms gezien? Ja, ik heb ze gezien. En ik hoorde dat ze daar en daar naartoe gingen. Nou, Jozef gaat erheen. En dan komen ze hem tegen. Maar dan op een afstand zien ze hem al komen. En dan die broers, die denken, we zullen hem nu eens even een poepje laten ruiken. We zullen nu wel eens even zien wie dat er buigt. Wij voor hem of hij voor jou, voor ons. En uiteindelijk zien we dat hij uiteindelijk vermoord gaat worden. Dat zijn ze eigenlijk van plan. Maar God, die is gewoon aan het ingrijpen. En die zegt gewoon tegen Juda, of is dat Ruben? Een van de twee zegt hij, hey joh, volgens mij moet je hem even in die put gooien. Dan kunnen we nog wat mee. Dus hier zie je uiteindelijk dat God gewoon de laatste woord hebt. Dit waren broers met elkaar. Zouden ze hem gewoon even een kopje kleiner maken. Maar ze kregen het niet voor elkaar. Datgene wat zij wilden. Want uiteindelijk gingen ze overstag. Waarom? Omdat God het zei. Mensen, haal hier iets uit, ook voor jouw leven. Jij bent ook die Jozef. Jij bent ook op pad. Jij bent bezig het gebouw aan het bouwen. En uiteindelijk ben je aan het wandelen en soms gaan de dingen mis. Soms ben je eigenwijs. Soms ben je arrogant. Dat was Jozef ook. Maar uiteindelijk zien we dat hij de eerste hobbel heeft God overleefd met Jozef. Want God had namelijk een plan met Jozef. En hij had namelijk gewoon een heel andere weg kunnen begaan. Maar hij liet gewoon alles gebeuren wat er moest gebeuren. Hey, wij zitten hier op een aarde waar heel veel mensen een hekel aan jou hebben. Laat ze een hekel hebben. God heeft geen hekel aan je. Amen. En zo is het namelijk met Jozef ook. En dan zien we dat hij meegevoerd wordt naar Egypte. Dan komt hij bij Potifar. Dan is Potifar, die hebben een hele mooie vrouw. En uiteindelijk zal een jongen, volgens mij was die ongeveer 18, 19 jaar. En die zal hem wel eens even verleiden. En uiteindelijk komt hij weer in de gevangenis terecht. En ik denk dat Jozef al een aantal keren gedacht heeft, hé, maar wat gebeurt er me nou? Ik heb toch de Heilige Geest op me? En waarom word ik nou in de gevangenis gegooid? Waarom, 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 waarom? En uiteindelijk, als je erover nadenkt, dan denk je ook, ik zeg ook vaak, waarom, 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 waarom? En God die zegt, maak je niet druk. Er komt een tijd. Dan zal je het ervaren. En dan zie je uiteindelijk dat hij weer in de gevangenis gegooid wordt. Maar waarom moet hij in de gevangenis? Dan is er weer een schenker en een bakker die ook een droom hebt. En dan kan hij die uitleggen. God openbaart het hem. Want de Heilige Geest was op hem. Had niets met Jozef te maken. Ik vind het ook zo mooi, want dan komt komt Farao naar hem toe als die een droom hebt. En dan vraagt hij aan Jozef om hem uit te leggen. Want jij weet de uitlegging van die droom. Weet je wat Jozef dan zegt? Die weet ik helemaal niet. Dan moet je nagaan. Een koning? Nee, dat weet ik helemaal niet. Hij is daar gewoon niet bang voor. Hij zegt maar, ik weet wel iemand die het weet. En die wil ik wel laten spreken. Dus als je daarna wil luisteren, oké, zeg je droom maar, dan ga ik het je uitleggen. Waarom zei Jozef dit? Omdat hij wist dat de Heilige Geest op hem was. Omdat hij wist dat God, zijn vader was, hem lief had. En hij heeft hem niet lief om wat hij gedaan heeft, maar hij heeft hem lief omdat hij hem voor hem gekozen had. Zo is het ook met jou en mij. Dus ga niet meer om je heen kijken wat er allemaal is gebeurd in je leven. Maar besef gewoon, er heeft een wedergeboorte plaatsgevonden. En Jezus heeft voor jou gebeden. En die heeft jou de Heilige Geest geschonken. En nu is die Heilige Geest niet alleen op je, maar die is namelijk in je. Weet je wat dat inhoudt? Dat houdt namelijk in dat hij helemaal verweven is met jezelf. Soms denk ik ook wel eens van als mijn zonden schoongewassen door het bloed van Jezus. Ja, maar hoe werkt dat dan? Dat komt omdat de Heilige Geest heeft gemeenschap gehad met mijn geest. En ik weet niet of je het weet, we zijn allemaal volwassen. Maar als je gemeenschap hebt, dan ontstaat er een foetus. En die foetus, dat is een deel van de papa en een deel van de mama. Ja of ja? Dus het bloed van Jezus, dat is niet zomaar dat hij enorm veel liters bloed moet hebben om jouw zonde weg te wassen. Nee, het bloed van Jezus is namelijk in je gekomen. En die ontwikkelt zich in jou. Net zo goed als in een baby het bloed van papa en mama zich ontwikkelt. En daardoor een mens ontstaat. En zo is het ook met jou en mij. En daarom is het belangrijk dat wij dit gewoon beseffen. En dit had Jozef namelijk ook. En Jozef die zat in die gevangenis. En hij ging uitleggen aan de schenker en aan de bakker. Want die hadden ook een droom. En toen zei hij, en dat vond ik ook wel opmerkzaam. Toen zei hij, de schenker die zal in eer hersteld worden en de bakker die zal uiteindelijk aan de galg gaan. En dan zegt hij tegen de schenker, hij zegt, hey joh, heb gewoon even aandacht voor mij als je bij Farao bent. Want ik zit hier echt zonder schuld. Ik weet niet of je het weet, maar ook jij zit hier zonder schuld. Want elke zonde is namelijk bij je weggehaald. Amen. Ja, Pieter, ook voor jou. Amen. En dit is zo belangrijk om dit te weten. Dus die Jozef, die had het in de gaten. Hey, dit gaat iets betekenen. En toen kwam de schenker, ik ga je ook nog zeggen, want dat is, ik weet niet, ik heb niet zo bestudeerd hoeveel jaar dat ertussen zit, maar er zit ook nog een hele tijd tussen dat die schenker in Heer hersteld wordt, totdat uiteindelijk de droom van Farao komt. Misschien zit er wel 10 jaar tussen. Maar Jozef, die had geduld. En weet je hoe dat hij dat geduld had? Omdat de Heilige Geest op hem was. Dat is namelijk een vrucht van de Heilige Geest. Maar er kwam een moment toen hij ineens weer moest opdraven. Hij kreeg mooie kleren aan, hij kreeg weer van alles aan zijn... Want de farao die wilde niet zomaar een zwerver naar hem toe halen. Maar hij werd helemaal opgetuigd. En toen ging hij namelijk de droom uitleggen. En hij ging de droom uitleggen niet om onderkoning te worden. Want hij had namelijk geen idee hoe dat het moest. Maar er was iemand in hem die deze openbaring gaf. Die deze droom naar buiten bracht. En toen was zelfs farao, niet God, maar farao, die zei, over het hele land kan ik niet een wijzere man vinden als jou. Dus ik ga dat in jouw handen geven. Is dit niet geweldig? Dus met andere woorden, ook hetgene om je heen, heb daar gewoon aandacht voor. Want God die gebruikt gewoon ook de wereld om naar jou op een plaats te brengen. Amen. En dat zien we, dat halen we weer uit het verhaal van Jozef. En dan zien we uiteindelijk dat hij alles gereedheid brengt. Maar dan staat er ook, en dat was voor mij de vorige keer al een openbaring toen ik dat las. Want het ging niet alleen om Egypte. Het ging niet alleen om Jacob en dat land. Maar het gaat namelijk over de hele wereld. Die was namelijk in hongersnood. En Egypte haalde de wereld uit deze hongersnood. Dus Jozef was hier namelijk een Jezusfiguur. Hij was namelijk degene die de wereld redde. En dat doet hij namelijk vandaag ook. We kunnen bezig met alles. Ik kom bijna niet meer op die woorden waar de hele politiek mee bezig is. Maar uiteindelijk gaat het om, God gaat het gewoon zelf doen. Hij laat deze aarde gewoon niet zomaar gaan, totdat hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde klaar heeft. Amen. Hij laat de mensen niet zwemmen. Hij laat de mensen niet verdrinken. Want hij heeft namelijk gezegd, dat ga ik niet meer doen. De regenboog is daar het bewijs van. En daarom is het goed om te beseffen dat God een gebouw, een huis aan het bouwen is. En dat jij een levende steen bent. Ik ga met jullie even naar Psalm 127. Psalm 127, ik vind het een heerlijke psalm. Ik ben eigenlijk niet echt vaak in de psalmen, omdat ik daar, ja, op een of andere manier is mijn karakter daar niet voor, denk ik. Ik weet het ook niet wat ik ermee moet. Maar deze vind ik gewoon echt geweldig. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat. Laat opblijft. Brood de smart eet. Hij geeft het immers zijn beminde in hun slaap. Hij geeft het zijn beminde in hun slaap. Wat je moet doen als je vanavond gaat slapen, dan moet je echt bewust zijn dat je een beminde bent. Als je daaraan twijfelt, dan kan het wel eens wezen dat het langs je heen gaat. Maar als je beseft dat je een beminde bent, dan is het zijn pakken ja, niet de jouwe. Snap je? Maar als wij gaan twijfelen, ben ik nog steeds een beminde, ben ik nog steeds een wedergeborene, ben ik nog steeds zonder zonde voor hem, dan weet je gewoon dat hij met jou gaat wandelen. En dat hij de bouwmeester is. Jij kan hier en daar een steen neerleggen, met je specie eronder doen, maar hij is degene die het uiteindelijk naar jou toe brengt en hij weet exact wat voor gebouw dat het moet worden. En dat is zo enorm belangrijk. Dus daarom moeten wij gewoon beseffen dat er onvervalste melk is. En dat die uiteindelijk voor jou is. Niet voor anderen. Hij is voor jou. En als je dat beseft, dan zal je die onvervalste melk krijgen. Dan ga je de komende tijd, ga je daar gewoon ook eens even naar op zoek. Wat is dan die onvervalste melk? En ik ga je nogmaals een hint geven. Denk gewoon aan de onverdiende gunst. Denk aan de genade. Denk aan de liefhebbende Vader. Want hij is degene die het namelijk naar jou toe wil brengen. En als je die levende steen bent, en als jij die onvervalste melk naar je toe haalt, dan word je namelijk automatisch een levende steen. Dus dat is namelijk ook een waarheid waar wij niet meer, dat wij niet meer omheen kunnen. En ik weet wel, ons gevoel, onze emotie zegt 1000 keer wat anders. Als jij gisteravond een overval hebt gepleegd en je komt dan vandaag hier in de kerk en dan denk je, ja, ik ben zijn beminde, dan kan ik begrijpen dat je het daar moeilijk mee hebt. Want dan voel je en dan denk je, oké, ze weten halen, zelfs God weet nog niet wat ik gedaan heb. Maar God die zegt, maak je niet druk, want ik geef het mijn beminde in hun slaap. En wanneer ben je mijn beminde? Als je opnieuw geboren bent. Ja, maar wat moet ik dan met al die zonden? Nou, dan weet ik er ook nog één. Dan gaan we even naar Titus. Ik dacht dat ik eigenlijk al klaar was met preken, maar er komt nog weer wat binnen. Titus hoofdstuk 2. En ook dit is duidelijk een gedeelte waar wij regelmatig op zinspelen. Want de genade Gods is verschenen. Dus hier hebben we weer die genade Gods. Dat is weer Je gaat even met je water drinken. Die onvervalste melk. Dat woord zocht ik. Maar dan zien we, want de genade Gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen. Dus dat moet je vasthouden. Dus dat is ook voor je buurman die even hetzelfde doet als de broers naar Jozef. Maar God is namelijk voor alle mensen. Want ik weet niet of je het weet. Maar toen er hongersnood was, toen gaf hij namelijk ook brood en koren aan die broers. Hij zei niet, nee, jij hoort er niet meer bij. Het is nu alleen Jozef. Want Jozef heeft mij gediend en jij wou Jozef doodmaken. Dat zegt hij niet. Nee, het is voor alle mensen. Dus die genade boodschap, die genade Gods, is verschenen heilbrengend, dus heiligend voor alle mensen. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte aan de kant zetten. En dat is namelijk heel belangrijk om te beseffen. Dus de Heilige Geest die in je leven is, die kan jou regelmatig vertellen, hey joh, is dit wel juist wat hij aan het doen bent? En word daar niet bang van, maar ga gewoon beseffen, hij is mij wat aan het vertellen. Want hij wil mij namelijk naar een bepaalde plaats brengen. En hij is degene die dat namelijk doet. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij bezig. Hij bezadigt rechtvaardig, godvruchtig in deze wereld gaan leven. Dus hij zorgt dat we de goddeloosheid verlaten. En hij zorgt dat we de goede dingen gaan doen. Dat is hetgene wat hier Paulus zegt. En dan verwachtende de zalige hoop in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft overgegeven en ons, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheden en voor zich te reinigen in eigen volk. Hier heb je weer dat huis dat hij aan het bouwen is, dat volk wat hij aan het bouwen is, dat doet namelijk die Heilige Geest, die heilbrengende genade. Dus heilbrengende genade, dat betekent gewoon, heel, je krijgt het gratis voor niets er gewoon bij. Denk gewoon weer even aan die kleine baby, die namelijk net geboren is. Hij of zij krijgt gewoon elke keer gratis van mama. Hoeven niet eerst een bidstond te gaan houden, maar hij krijgt het gewoon. Hij hoeft alleen maar zijn keel op te zetten. En dan komt mama al aangerend. Dan maakt mama nog even ruzie met papa. En dan gaan ze vragen wie. Maar uiteindelijk de baby krijgt het. Amen. En als wij dat elke keer vastpakken, dan zullen we gaan ontdekken dat wij als die onvervalste melk naar ons toe komt, dat dat iets teweeg brengt. Net zo goed als dat het iets teweeg brengt bij onze kinderen. Maar dan moet je oppassen voor de valkuil die er is. Ik zei net, ik ben papa over 5 kinderen. Maar ik ben ook opa over 7 kinderen. Eigenlijk 8, 1 in de hemel. En uiteindelijk als ik naar die kinderen kijk, dan denk ik, wauw, wat een kinderen. En uiteindelijk zie je dat die melk iets teweeg gebracht heeft in hun, maar het heeft bij allemaal een andere uitwerking. De een is nog steeds dyslectisch. De ander, die is een beetje hoogbegaafd. Weer een ander, vraag je gewoon even af, komt hij er wel vandaag? En ik zie dat ze allemaal verschillend zijn. Wees nou eens eerlijk. Als we naar de kinderen van God kijken, dan beoordelen we de ander zoals dan we zelf zijn. Ja of ja. Als je er even over nadenkt, dan denk je, nee, dat doe ik niet. Maar als je dat gewoon eens even laat gebeuren, en dan gewoon eens terugdenkt, dan denk ik, nou, volgens mij moet deze man die baard maar afscheren. Want ik moet zeggen, ik heb er ook 16 jaar heen gehad en ik ben blij dat ik hem kwijt ben. Nee, maar begrijp je waar ik het over heb? En uiteindelijk kan ik met hem een praatje maken en dan kan ik zeggen, hey joh, ga dat ding nou toch afscheren, man. Dan voel je je eigenlijk veel vrijer. Maar zo zijn wij wel bezig binnen het Koninkrijk van God. Als iemand even strabant is, of iemand die hebben nog even niet begrepen dat hij niet mag stelen, dan hebben wij alweer een antwoord En dan zeggen wij, oh, dat zal wel geen kind van God zijn. En wij bepalen dat gewoon met de wereldse gedachten. En de Bijbel die zegt, hey, haal de wereld niet in de kerk. En dit is de wereld in de kerk halen. Als wij de anderen beoordeelt. Er is er één die oordeelt en dat is God zelf. En weet je wat er gebeurd is? Toen jij je leven aan Jezus gaf, toen ging het oordeel van stad. En die keek gewoon even naar Cynthia. En die wilde gewoon alleen maar een ja horen van Cynthia. En toen was de veroordeling klaar. Weet je wat veroordeling is? Dat is scheiding. Van het natuurlijke naar het geestelijke. En zij is opnieuw geboren. Dus het oordeel heeft plaatsgevonden. Dan weet ik wel dat er in de Bijbel ook nog staat dat er een dag zal zijn voor oordeel. Ja, dat klopt. En dan komt ze Cynthia tegen. Oh, jij kan die kant al op. Die gaat eerst niet ondervragen hoe is het allemaal geweest. Want hij wist al lang dat ze vijf kinderen. Dat ze vijf kinderen had. En dat die van alles wilde. En dat zij niet wist hoe dat ze ermee om moest gaan. En dat ze soms dingen gedaan heeft die uiteindelijk beter niet had moeten gebeuren. Hij wist dat al lang. Hij wist al lang dat ik ook de gevangenis moest opzoeken om een van mijn kinderen. Dat wist hij al lang. Dan maakt hij zijn eigen helemaal niet druk om. En daarom is het goed om te beseffen dat we levende stenen zijn. Op grond van je wedergeboorte. En niets anders. Niet op grond van je kleur. Niet op grond van je seksen. Niet op grond van wat dan ook. Want we zijn allemaal gelijk. Slaaf nog vrije. Dus als je nog ergens aan verslaafd bent, maak je niet druk. Slaaf of vrije, man of vrouw, Jood of Griek. We zijn allemaal zonen. En daar gaat het om. En ik weet wel dat je zegt, ja maar hoezo, kan zomaar een beetje verslaafd ergens aan zijn. Hé, hey, dan moet je bij de Christus zijn, we hebben het net gelezen. Jij moet daar eens even niet aan werken. Laat dat nou gewoon eens aan die heilbrengende genade, geef het eens uit handen. En zeg maar gewoon eens tegen die heilbrengende genade van ik wil er wel af, alleen ik red het niet. En dan zegt hij, oh ik zal je een handje helpen. Ik ga wel even voor je zorgen. En dan kan het wezen dat hij voor je zorgt, net zoals hij voor Jozef zorgde. Ik ga nog even uitzoeken hoe lang dat het duurde dat Jozef naar zijn broers ging en uiteindelijk de onderkoning werd. Ik denk dat dat ongeveer 30, 40 jaar is. Maar dan weet ik niet waarom dat ik dat geloof. Dus met andere woorden, als het over die verslaving gaat, dan is hier die verslaving is hier duidelijk geworden. Maar voordat er echt uitwerking is, hé, dat kan wel over 30 jaar gaan. Wat maakt jou dat uit? Als God dat goed vindt, als God daar vrede mee hebt, heb daar dan ook vrede mee. Weet je waar ik het over heb? Het wordt tijd dat wij allemaal als mensen ophouden om het te bepalen hoe dat het moet gaan. Laat God dat doen. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen en dat heeft hij niet voor niets gedaan. Hij heeft dat gewoon gedaan omdat hij weet dat wij het niet redden. Als Jozef het alleen had moeten redden, dan had Jozef niet meer geleefd na dat moment dat hij bij zijn broers was. Want zijn broers die wilden hem vermoorden. En die wilden zijn vader even vertellen dat de wilde beest hem opgegeten had. Amen. Maar uiteindelijk is God degene die uiteindelijk iets bewerkt heeft. En doet hij namelijk ook in jouw leven. En daar ga je gewoon van uit. En dan weet ik wel van alle theologen, Als dit allemaal een zaal was van allemaal theologen, dan zouden ze nu allemaal weglopen. Ik begrijp dat ook wel. Maar ik wil echt de Bijbel vasthouden. En ik geloof dat God hier met deze beweging wereldwijd mee aan de gang is. En hij wil dat wij duidelijk weten dat we levende stenen zijn en dat hij een huis aan het bouwen is. Amen. Ik ga je nog één ding vragen. Volgende week hebben we volgens mij Klaas Schovers. Is dat zo? Klaas Schovers is een hele bijzondere man. Al die tijd dat hij bij ons is, dan vraagt hij niet waar ga ik het over hebben, maar hij gaat ermee naar God toe. En ik zou gewoon graag willen dat je gewoon eens open staat en dat je verwachting hebt dat Klaas volgende week gewoon een aantal dingen gaat bevestigen over waar we het nu over hebben. En als er één een theoloog is, dan is dat Klaas. Hij is namelijk hoogleraar. Het kan wezen dat hij volgende week zondag in zijn toga komt. Want dat kan hij ook gewoon. Maar het is zo'n bijzondere man. Hij heeft zo het woord bijzonder te pakken. Hij kan namelijk ook de taal lezen die de oorspronkelijke Bijbel is. En uiteindelijk, ik heb een enorme verwachting dat hij dingen gaat bevestigen. Hij heeft het alle keren nog gedaan. En dat gaat nu weer gebeuren. Amen. Zullen we er eens bij gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u wel dat u Heer en Meester bent. Ik prijs uw naam, Vader, want u bent de Almachtige. Vader, en ik heb de neiging om nu Klaas te gaan bellen. Maar ik laat het uit mijn hoofd, maar ik vraag wel of u hem gaat bellen. En of u hem inzicht gaat geven over datgene wat u wil dat er hier ter plaatse gebeurt. En dat er zo bevestigingen komen, zodat we werkelijk, Vader, desnoods gaan bijschaven, maar dat we in ieder geval op de weg zitten die u voorhoudt. Vader, want u zegt, ik maak alles nieuw. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Vader, en dan heb u een weg door de wildernis gemaakt. Rivieren door de woestijn. Vader, in die weg, dat is Jezus. Vader, in die rivieren, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Vader, en die heb u gewoon in de wildernis, heb u tot leven geroepen. En wij ervaren het. En we geloven dat u dat verder gaat uitwerken in de naam van Jezus. Vader, ik prijs u. We heffen onze handen op, koning. En we geloven dat de openbaring die u vandaag en ieder van ons wilde geven, dat die ook naar binnen komt. Vader, en ik dank u wel. En het zal gebeuren zoals u wil dat het gebeurt. En het verhaal van Jozef was niet voor niets. Vader, we hebben het begrepen. En we hebben gezien dat hij de wereld redde. We hebben gezien dat het de voorloper was van Jezus. En zo zien we ook, Vader, in ons leven. We zijn een broer van die Jezus. Vader, en we prijzen u. En we eren u. En we aanbidden u. Want u bent Heer. U bent Koning. U bent de Schepper. Halleluja.